Stel voor dat we zingen van Psalm 138, het tweede vers: door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, het tweede vers. Ik wil u iets proberen te vertellen over Thomas Goodwin, en dat vooral toegespitst op de zekerheid des geloofs. Het heeft mij geboeid, ik hoop dat het ook u vanmiddag boeit. Thomas Goodwin werd geboren op 5 oktober, het jaar 1600, te Rollesby, een klein stadje in Norfolk. Hij groeide op onder de liefdevolle zorgen van zijn Puriteinse ouders, die hem vanaf zijn geboorte bestemden voor de dienst des Heren. Hij werd opgeleid te Cambridge, alwaar hij grote vaardigheid verkreeg in het Hebreeuws, Grieks en Latijn. Tot aan het einde van zijn leven hield hij het lezen in deze talen vol. Zijn kennis van de oude talen was hem tot rijke zegen in de voorbereiding op de prediking. Een van zijn biografen zegt dat Goodwin met een niet aflatende ijver woekerde met de talenten die de Heere hem gegeven had. Reeds op jonge leeftijd ontving hij op de universiteit waardering voor zijn inzet. Hoe succesvol Goodwin in die periode van zijn leven ook was, later heeft hij bekend dat hij op zijn verstand vertrouwde en de lofprijzingen van mensen zocht. Maar de Heer had andere, hogere bedoelingen met Thomas Goodwin dan hij zelf in gedachten had. Het behaagde de Heer zijn hart te vernieuwen en zijn leven om te buigen tot zijn dienst. Van de bekeringsweg die de Heer met hem hield en de geestelijke lessen die hij ontving, maakte hij uitvoerige notities in zijn dagboek. Zijn zoon maakt melding van meer dan 100 bladzijden in het handschrift van zijn vader, waarin hij rekenschap geeft van het werk van de Heere in zijn hart en leven. Na zijn bekering sloot hij zich openlijk en vrijmoedig aan bij de groep Puritijnen binnen de universiteit. En zijn leven lang was hij een van de belangrijkste steunpilaren van deze beweging. Goodwin zelf was de eerste om toe te geven dat aandachtig onderzoek van het eigen hart en met name het Nieuwe Testament hem voor eens en voor goed maakte tot een evangelische puritein. En dat ondanks al de intellectuele en kerkelijke wisselingen die hij meemaakte. Ten gevolge van de vervolging van de evangelische partij in de Engelse staatskerk door aartsbisschop Laud moest Goodwin al zijn kerkelijke posities neerleggen en zag hij zich genoodzaakt te vluchten naar Holland. Tegen die tijd was hij door het onderzoeken van de schrift en de kerkgeschiedenis een overtuigd independent, zowel in het kerkelijke als in het politieke standpunt. In die dagen van kerkstrijd noemde men Goodwin wel de Atlas of Independency. Na de val van Laud was het voor Goodwin weer mogelijk om naar Engeland terug te keren. Hij vestigde zich in Londen, waar zijn krachtige prediking velen aantrok. Al spoedig ontstond een grote en invloedrijke independente gemeente rondom hem. In de hal van de City Temple is een monument opgericht ter ere van Thomas Goodwin, de grondlegger van de gemeente. De inscriptie geeft een indruk van de kerkelijke en politieke invloed welke Goodwin genoot. The church assembling here was founded by the Reverend Thomas Goodwin, Doctor of Divinity, Preacher of the Council State, President of Magdalene College in Oxford, Member of the Westminster Assembly of Divines and Chaplain to Oliver Cromwell. In 1643 was Goodwin een van de afgevaardigden op de kerkvergadering van Westminster. Hij was duidelijk de leider van de dissenters. Met zijn medestanders nam hij scherp stelling tegenover de vorm van kerkregering zoals die door Schotse en Engelse presbyterianen werd voorgestaan. Toch werden de besprekingen nooit heftig van toon. Na de synode werd Goodwin belast met het nazien van de acta. Samen met John Owen heeft Goodwin nog gepreekt voor Cromwell en het parlement in Christchurch te Oxford. De preken vielen bij Cromwell zo in de smaak dat Owen werd aanbevolen als deken van Christchurch en Goodwin als voorzitter van het Magdalene College. In de verschillende levensbeschrijvingen van Goodwin wordt melding gemaakt van een bijzonder voorval in het jaar 1665 en ik wil u dat voorval niet onthouden. Dat jaar brak de pest uit in Londen en meer dan 68.000 mensen stierven. En terwijl de koning en zijn hof de stad verlieten in juni en niet terugkeerden voor de volgende februari, werkte Goodwin door. De epidemie was nog niet helemaal voorbij toen de grote brand woedde in 1666. Het vuur begon op een vroege zondagmorgen op 2 september in een bakkerij vlak bij de London Bridge. De stad brandde tot laat in de woensdag. 13.200 huizen gingen in vlammen op en 87 kerken. Goodwin's woning kwam onder de dreiging van de naderende vuurzee. Dit maakte hem zeer bezorgd, in het bijzonder vanwege zijn kostbare en onvervangbare bibliotheek. In de haast bracht hij de helft van zijn boeken naar het huis van een vriend, alwaar ze veilig waren voor het zich verspreidende vuur. Maar door een verandering van de windrichting bleef zijn woning gespaard met de boeken die achtergebleven waren. De boeken die hij bij zijn vriend in veiligheid had gebracht, gingen echter allemaal in vlammen op. Treurend over dit grote verlies van meer dan 500 pond, schreef hij een verhandeling naar aanleiding van Jacobus 1, de versen 1 tot en met 5, onder de titel Patience and its Perfect Work under Sudden and Sore Trials. Hij behandelde hierin wat hij noemde de vreemdste paradox die ooit is uitgesproken. God nam hem, zijn Benjamin, zijn boeken af en leerde hem de wonderlijke en schijnbare tegenstrijdigheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Aan het einde van zijn werkzame leven mocht Goodwin getuigen: ik had nooit gedacht dat ik in dit uur zoveel geloof zou hebben. Is Christus gedeeld? Nee, ik bezit heel zijn gerechtigheid. Ik ben in hem gevonden, niet in mijn gerechtigheid die naar de wet is, maar in de gerechtigheid die van God is, door het geloof in Jezus Christus, die mij heeft liefgehad en die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Christus kan mij niet meer beminnen dan hij nu doet. En ik kan hem niet meer beminnen dan ik nu doe. Ik ben verzwolgen in God. Zo ontsliep hij op 23 februari 1679 op de leeftijd van 80 jaar. De werken van Goodwin in de originele uitgave omvatten 5 massieve foliodelen. Andrew Bonar bijvoorbeeld achtte ze van onschatbare waarde. In de uitgave van Edinburgh omvatten al de werken van Goodwin 12 octavo delen. Zoals u wellicht weet zijn veel van zijn werken in het Nederlands vertaald, onder andere door dominee Jacobus Koelman. Het mag duidelijk zijn dat het niet eenvoudig is om een typering te geven van de breedte van het werk van Goodwin. Zijn eigen zoon zei echter dat de werken van zijn vader een geestelijke warmte in zich hebben. Ook Koelman stak zijn liefde voor de preken van Goodwin niet onder stoelen of banken. Met zoveel woorden zegt hij in een voorwoord aan de lezer dat hij een liefhebber van Goodwins werken is. Wie van onze theologanten heeft er ooit zo grondig en bondig de geestelijke verlating en aanvechting ontleed en aangewezen als deze auteur? Wie heeft er de wederkering der gebeden, de geestelijke wasdom en de ijdelheid van de gedachten zo gevoelig en verstandig voorgesteld als Goodwin? Wie heeft de natuur van de zonde en van de zonden tegen de consciëntie en tegen de genade in het bijzonder zo kort en krachtig beschreven als deze schrijver? Wie heeft daar ooit Christus hart in de hemel tot ons, zondaars op aarde, zo heerlijk opengesteld? En wie heeft ooit zo geestig en geestelijk, hoe het geloof omtrent Jezus kan en moet beoefend worden, tot troost en sterkte geschreven, als Goodwin doet? Koelman was trouwens van mening dat de kerk in Engeland en Schotland zeer bevoorrecht was met haar theologen. Hij zegt dat de leraars in eigen land in predikatie en samenspreking zoveel werk van het disputeren maken dat ze hun hoorders en zichzelf van het ware brood des levens beroven. Anno 2000 een opmerking die ook wij mee willen nemen. Ik ga het wat toespitsen op Goodwins visie op geloof en zekerheid. Goodwins visie op geloof en zekerheid staat ongetwijfeld onder invloed van zijn persoonlijke ervaring. Goodwin kwam in zijn persoonlijk leven niet spoedig en ook niet gemakkelijk tot zekerheid. Om zijn spreken over het geloof te verstaan, is het denk ik goed om toch iets meer te weten te komen over de leiding van de Heere in zijn leven. Onder een preek die hij volgens zijn dagboek op maandagmiddag 2 oktober 1620 beluisterde, overtuigde God hem van zijn zonden. Door de woorden van Jezus uit Lucas 19, de versen 41 en 42. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Hij voelde zich neergeslagen door een almachtige kracht. Met schrik ontdekte hij dat al hetgeen hij voor het werk van Gods geest in zijn leven gehouden had, niets anders kon zijn dan algemene indrukken en werkingen van de natuur. De preek ging over een uitgestelde bekering en het gevaar ervan. Hij schrijft dat hij de eerste woorden van de preek zich nog letterlijk herinnert. Ieder mens heeft zijn dag, deze uw dag, niet morgen, maar heden. Zo heeft ieder mens een tijd waarin de genade hem aangeboden wordt. Maar wanneer de mens daar geen acht op geeft, is het rechtvaardig van God om het te verbergen voor zijn ogen. Dit raakte iets van binnen. De prediker ging verder en leerde dat het niet acht geven uitloopt op onverschilligheid, verduistering in het verstand en verharding van het hart. Ten slotte drong de preek aan op bekering zonder enig uitstel. Want indien de mens zich in deze uw dag niet bekeert, zal God het eeuwig verbergen van voor uw ogen. Na de dienst zei Goodwin tot een van zijn medestudenten: Ik hoop mijn leven lang winst te doen met deze preek. In zijn beschrijving van hetgeen hij voelde, verwijst hij naar Romeinen 7 vers 9. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Het ontdekkend licht van Gods geest doorzocht zijn hart en zijn leven. En onvermoede diepten van verdorvenheid werden hem ontdekt. Sprekend over deze dingen zegt hij dat de Heere niet alleen grove zonden deed kennen, maar ook de onvermoede diepten van zijn hart. Niet alleen de stoelen en de tafels, maar ook de vliegen en de motten in de zondige kamer van mijn hart. Dit deed hem eigen gerechtigheid verzaken en verootmoedigde hem onder Gods almachtige hand. En zo onder overtuiging van zijn totale verdorvenheid zag hij dat zijn hart helemaal leeg was van enig geestelijk goed. En nadat ik bij mijzelf terdege dit schriftwoord had overlegd, daarom gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben, viel ik op mijn knieën en voor zijn aangezicht nam ik de schuld van die ene zonde op mij als mijn ware en eigen dadelijke zonde. Onder het gezicht van zijn zondig en vuil bestaan kende hij bange ogenblikken. Hij zag hoe de hel de kaken opende om hem op te slokken. De gedachte aan de eeuwige rampzaligheid verschrikte hem en doorboorde zijn ziel met veel smarten. Hij lag gebonden onder het gewicht van Gods rechtvaardige toorn. Ook zag hij zichzelf als onderwerp van het rechtvaardig oordeel Gods. Hoe lang hij in deze toestand was, kan Goodwin zich niet herinneren. Dit zegt hij echter wel, dat het maar een korte tijd is geweest. Op het alleronverwachts bracht de Heere verandering. Sterke vertroosting ontving hij toen de Heere tot hem sprak. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Door de vertroosting van de schrift kreeg Thomas Goodwin hoop. Hij ondervond dat Gods genade in Christus Jezus zeer overvloedig is voor de voornaamste van de zondaren. De bekering van Saulus van Tarsen werd hem een vlag van genade, opgericht voor een verzameling van rebellen, om hen in te winnen. Hij begon de vele voorbeelden in de Bijbel van Gods genade voor verloren zondaren te zien als beloften tot bemoediging van andere zondaren in dezelfde wanhopige toestand. Nu leerde Thomas ook iets kennen van de strijd van de oude en de nieuwe mens. Hij ervoer het verschil tussen het vlees en de geest. Hij vergelijkt het met water en vuur. Dit verschil, zegt hij, ontdekte ik niet door er veel over te lezen of personen erover te horen spreken. Maar hij leerde die geestelijke strijd uit zijn eigen ondervinding. En dan zegt hij dit. Deze tweestrijd is niet in God, want hij is volkomen heilig. Ook in de duivelen is deze strijd niet, want zij zijn totaal zonde. Ook in de goede engelen is het niet, want zij hebben geen werking van persoonlijke genade in zich, die strijdt met hun natuur. Maar, zegt Goodwin, God zij geprezen. Ik ben wat ik niet was. In deze periode van zijn leven zijn de gedegen calvinistische preken van Dr. Preston en Dr. Hill hem tot rijke zegen geweest. Hoewel het evangelie hem bemoedigde en vertroostte, duurde het nog enkele jaren voordat Goodwin tot de kennis van Christus kwam. Verschillende jaren was ik onbekend met Christus en zocht ik tekenen van genade in mijzelf. Het duurde bijna 7 jaar voordat ik kwam tot het leven door het geloof in Christus, het voorwerp van het geloof. De Heer gebruikte vooral de prediking van Mr. Price om hem te brengen tot de kennis van de liefde van Christus. De gesprekken, de gebeden, het voorbeeld ook van deze dienaar van Christus zijn Goodwin tot rijke zegen geweest. Heel persoonlijk ging Price in op de vele hartevragen van Goodwin. Steeds maar weer opnieuw wees hij hem op Christus. En tenslotte schrijft Goodwin aan zijn pastor: ik ben nu tot dit inzicht gekomen, dat kentekenen alleen mij geen goed doen. Ik heb te veel vertrouwd op hebbelijke genade voor verzekerdheid en rechtvaardigmaking. Ik zeg u, Christ is worth all. Goodwin brengt 4 dingen naar voren als hij uitlicht waarom hij mocht geloven dat Gods belofte van verlossing en van vergeving voor hem waren. Het eerste wat hij noemt is de conditie van zijn hart. Voordat hij de schriftwoorden van Gods gewillig pardon ontving. Tweede, de gepastheid van het goddelijke woord dat tot hem kwam. Het derde, de oorsprong van dit woord was niet een ongegronde fantasie, maar het zuivere woord van God, het welk is de grond van het geloof en de hoop. En het vierde, de gevolgen van dit woord. Een verandering in de gesteldheid van de ziel. Het verdwijnen van de werken van de Satan. Een verlicht verstand. Een gewilligheid om zich tot God te bekeren. Een nieuwe natuur. De geest van God als een nieuwe inwoner. Een dadelijk afwenden van alle bekende zonden. En een vreugde in de waarheid en de godzaligheid. Verschillende jaren later schijnt Goodwin een bijzonder zoete verzekering te hebben verkregen, welke de Heilige Geest aan zijn hart verzegelde. Een verzekering die dieper en rijker was dan al hetgeen hij tot hiertoe van de Heere geleerd en ervaren had. Vooraf aan deze bijzondere verzekering ging echter een diepe overtuiging van de afschuwelijkheid van de zonde en zijn eigen boze en verdorven natuur. Van het verschil tussen de werkingen van een natuurlijk, hoewel verlicht geweten, en de bewegingen van een geheiligde ziel, die vernieuwd is door de Heilige Geest. De kennis van Christus bracht verandering in zijn leven. Niet alleen bracht het hem meer zekerheid, maar ook zijn preken werden anders. Meer Christocentrisch. Hij begon te verstaan wat de bekende dokter Sips hem ooit gezegd had. Ik vind het een prachtige uitspraak. Jonge man, als je ooit iets goeds wil doen, dan moet je het evangelie preken. En de vrije genade van God in Christus Jezus. Tegelijkertijd, met de zekerheid in Christus, begon Goodwin gemeenschap te ervaren met elk van de goddelijke personen in de drie-eenheid. Bij ogenblikken was deze gemeenschap bijzonder sterk. Op zijn sterfbed hing hij aan een drie-enig God. Ik ga heen, zo sprak hij, tot de drie personen met welke ik gemeenschap heb gehad. Zij hebben mij aangenomen. Ik heb hen niet aangenomen. De ervaringen van Goodwin, waar we wat uitvoerig bij stil hebben gestaan, zijn opmerkelijk om de volgende redenen. Zoals we al zagen, maakte Goodwin autobiografische notities. En volgens zijn zoon deed Goodwin dit om vanuit zijn eigen ervaring een getuigenis te geven tussen het verschil van aan de ene kant algemene genade, welke sommigen genoegzaam achten, en aan de andere kant bijzondere, reddende genade, die alleen genoegzaam is tot de zaligheid. In de tweede plaats maakte Goodwin deze aantekeningen van zijn bevindingen, opdat ze dienen mochten als een voorbeeld voor anderen. Veel van Goodwin's persoonlijke ondervindingen zijn vervlochten in zijn preek. Zijn preken waren het resultaat van geestelijke meditatie en ervaring. Daarom waren ze vol van geestelijke warmte en waren ze tot zegen voor vele studenten die onder zijn bediening gebakerd werden, zo schrijft zijn zoon. Goodwin gaf dat ook zelf toe. Hij zegt, ik herinner mij dat ik te Eli preekte en dringend wees ik de hoorders op het voorbeeld van Paulus, opdat ik hen zou winnen. En ondertussen had ik in gedachten hoe God op dezelfde manier met mij gehandeld had. En wie herkent het niet? Op de kansel. Hij zag het werk van God in zijn eigen leven. en dat van anderen als vaandels. Van Gods genade die hoog opgeheven moesten worden om anderen toe te roepen, schepmoed uit mijn behoudenis. In de doorwrochte studie van de hand van Dr. Joel Erbiki, The Quest for Full Assurance, wijst hij erop dat Goodwin's persoonlijke ondervindingen meegeholpen hebben aan de ontwikkeling van een Puriteinse morfologie van bekering. In het spreken over zijn bekering zag Goodwin een patroon waarlangs de Heere gewoonlijk werkt. Zijn persoonlijke ervaring van de toorn Gods over de zonde duurde slechts enkele uren, zagen we. Hij beschouwde die tijd als normatief. Hij zegt, God laat verpletterende indrukken niet lange tijd op ons zijn. Ik spreek hier niet over verzoekingen, maar over de zaligmakende overtuigingen die zulke zielen hebben voordat ze geloven. Ook is de onderscheiding die Goodwin, net als Owen, maakt in de zekerheid onlosmakelijk verbonden met zijn persoonlijk geestelijk leven. Goodwin legt bijvoorbeeld sterke nadruk op het persoonlijk getuigenis van de Heilige Geest. Bij Owen vinden wij dit ook, maar Goodwin brengt het dramatischer. Veel minder dan bij Goodwin is voor Owen de persoonlijke weg tot de zekerheid normatief voor anderen. In een voorlopige conclusie kunnen we nu reeds zeggen dat Goodwin sterk de nadruk legt op de persoonlijke doorleving van de genade. En dan bedoelde hij de gevoelvolle ervaring. En al is Goodwin een Puritein van het zuiverste water, die de praktijk der godzaligheid krachtig leert, toch zien we bij hem ook de bijzondere aandacht voor de emotionele aspecten van de ontmoeting en het leven met God. De vroomheidsbeleving kenmerkt Goodwin in zijn theologisch denken. Broeder P. de Vries geeft aan dat Goodwin hierin als een voorloper van de methodisten van de 18e eeuw gezien kan worden. Denk bijvoorbeeld aan George Whitefield, die in zijn preken sprak over a felt Christ, om de betekenis van de ervaring in het christelijk geloof tot uiting te brengen. Ik rond af met geloof in verhouding tot zekerheid. Echte zekerheid gaat ook bij Goodwin nooit buiten de ervaring om. En ik denk dat het goed Calvinistisch is om dat te leren. Calvin zegt ook dat het geloof Christus bezit en dat wij door het geloof zijn goederen genieten. De genietingen of de ervaringen zijn echter onderscheiden. Er is ook bij Goodwin een toevluchtnemend geloof. De zekerheid die hierin gevonden wordt, onderscheidt hij, net als Owen en de meeste nadere reformatoren, van de gevestigde en welgegronde zekerheid. Deze laatste noemt hij een bijzondere, een soevereine zegen, welke meestal verkregen wordt na lange strijd. In het toevluchtnemend geloof is de gelovige nog niet gekomen tot de omhelzing van de belofte. De gelovige vertrouwt alleen op Christus, dat hij mogelijk gerechtvaardigd kan worden. In tijden van strijd hangt hij wel Christus aan, maar weet niet zeker dat hij is uitverkoren. Goodwin typeert de toevlucht nemende in het geloof als een die niet volkomen twijfelt, nog volkomen verzekerd is. Er is een afdruk in het hart van zo'n christen, van een verborgen raad of fluistering van genade voor hem. Ik zeg niet dat het tot zekerheid klimt, want dan zou het alle twijfel gedood hebben. Maar in allen die de Heere tot zich neemt, toont hij de gewilligheid van Christus om de voornaamste van de zondaren te zaligen. Zo komt er een verborgen soort van fluistering van genade en ontferming tot hem. En hoewel Goodwin de zekerheid rekent tot het wezen van het geloof, in de betekenis dat het geloof niet twijfelt, toch ziet hij wel verschil tussen de overtuiging van de waarachtigheid van Gods beloften en de verzegeling door de Heilige Geest aan het geweten dat al mijn zonden vergeven zijn om de verdiensten van Christus. Goodwin, Owen en de meeste andere Puritijnen stemmen met elkaar overeen als zij deze manier van het krijgen van zekerheid rekenen tot het welwezen en niet tot het wezen van het geloof. Deze bijzondere verzekering zag Goodwin als een tak, een aanhangsel van het geloof, een toevoeging of voltooiing van het geloof, een geloof dat uitgetild wordt boven de gewone standaard. En hier komen we dan bij een onderscheid dat Goodwin maakt. Hij spreekt er onder andere over in een preek over Efeze 1 vers 13 en 14. U weet, in dat schriftgedeelte gaat het over de verzegeling met de Heilige Geest der belofte. Hij spreekt daar van een discursieve verzekering. Die onderscheidt hij van een intuïtieve verzekering. Discursief. Op logica, op redenering berustend. Intuïtief. Gevoelig. Onmiddellijk. Dat eerste verklaart hij als een zekerheid by sense. Door waarneming. Bij het zien van het werk Gods in het eigen hart, ziet de zondaar dat de belofte van God bij hem past. Hierdoor komt het geloof tot de troostrijke wetenschap dat hij in een staat van genade is. Hier wordt dus achteraf de sluitrede opgemaakt. Maar in het tweede, wat Goodwin de intuïtieve verzekering noemt, is er een onmiddellijke verzekering door de Heilige Geest. Een hemels en goddelijk licht, dat van goddelijk gezag is, welke de Heilige Geest uitstart in het mensenhart, waardoor hij hem verzegelt tot op de dag der verlossing. De ene manier is discursief. De mens weet dat God hem lief heeft uit hetgeen hij ziet van Gods werk. Net zoals wij weten dat er vuur is als we rook zien. De andere manier van het verkrijgen van zekerheid is intuïtief. Zoals ook van de engelen gezegd wordt dat ze dingen weten. Daar is licht dat komt en de ziel overweldigt, waardoor hij verzekerd wordt dat God de zijne is en hij van God is. Voor Goodwin zijn er dus verschillende manieren om tot de zekerheid van het geloof te komen. Hij slaat de onmiddellijke verzekering door een bijzondere ervaring van Gods liefde en genade hoger aan dan de verzekering uit de kenmerken van het geloof. Tegelijkertijd leert hij dat een middellijke verzekering de meest gewone manier is waarop God zijn kinderen tot zekerheid brengt. Sterke nadruk legt onze Puritein op het werk van de Heilige Geest in het komen tot de zekerheid. Dat is belangrijk. Hij doet dat om de grond van het syllogisme te houden waar die hoort. Namelijk in de beloften van het evangelie en het goddelijk getuigenis door de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt de kenmerken van de godzaligheid om met de gelovigen te getuigen dat ze kinderen van God zijn. En dan gaat hij die kenmerken noemen. De liefde tot God en Christus, wandelen in het licht, belijdenis van zonde, bewaren van Gods geboden, liefde tot medegelovigen, leven van de hoop, waardoor het hart gereinigd wordt. Hij zegt al deze merktekenen van genade, welke de Heilige Geest in de schrift noemt, schrijft hij in de harten van de gelovigen. En hij leert hen om deze merktekenen in hun eigen hart te lezen, evenals in de schrift zelf, zodat zij niet van nodig hebben dat iemand hen leren. Met verwijzing naar 1 Johannes 2, vers 27. Pastoraal is de toon waarop Goodwin spreekt over het zoeken naar zekerheid. Een gelovige moet niet twijfelen, als hij niet al de kenmerken van genade in zichzelf waar kan nemen. Als de Heere ons het ene kenmerk niet toont, dan toont hij ons wel een ander. En ook al vinden we slechts houvast aan één kenmerk, dan trekken we daarmee toch aan de hele keten van de zaligheid. En zo moedigde hij zijn hoorders aan, om tot een hogere trap van zekerheid te geraken. Twijfelaars raadt hij aan de beloften van God en de kenmerken van genade na te gaan. En hij wekt ze op troost en zekerheid te zoeken door God te bidden om de toepassing ervan aan het hart. Hij zag de troost uit de beloften en de zekerheid door de kenmerken van de genade als de dochters van het geloof die in tijd van nood de moeder onderhouden. Goodwin heeft ook oog voor het steeds opduikende probleem bij het verkrijgen van zekerheid op de manier van het syllogisme. Altijd weer is er de kracht en de schuld van de zonde. Menigmaal heerst deze over het gevoel en over het verstand, en dan kan de sluitreden niet worden opgemaakt. Daarom zegt hij, indien de zekerheid des geloofs geheel en al afhankelijk zou zijn van de standvastigheid in de kenmerken van de genade, dan zou het geloof voortdurende wankelingen kennen. Daarom, al heeft het geloof zekerheid door de kenmerken, vanwege de strijd met de zonde en het vlees, zoekt het toch naar grotere zekerheid. En dat is dan voor Goodwin het punt om die andere manier van het verkrijgen van geloofszekerheid naar voren te brengen. Een bijzondere, directe, onmiddellijke werking van de Heilige Geest, die hij onderscheidt van het getuigenis van de Heilige Geest met onze geest. Hier gaat het, zegt hij, om het getuigenis van de Heilige Geest tot onze geest, door middel van een persoonlijke, onmiddellijke toepassing van het woord van God. Dit is het manna dat verborgen is. Dit is de witte keursteen die niemand kent dan die hem ontvangt. De middellijke verzekering uit de beloften van het evangelie en de kenmerken van het geloof zijn de gewone weg waarlangs de Heilige Geest zekerheid schenkt. onmiddellijke verzekering is voor Goodwin het bijzondere werk van de Heilige Geest. Het is een zegel van de verzegelaar. Hij ging daarin zelfs zo ver dat hij sprak van een new conversion, een tweede bekering. Zekerheid door syllogisme is voor Thomas Goodwin legitiem. Maar het is bij Goodwin nog niet de echte volle zekerheid. Volle verzekerdheid wordt verkregen door het onmiddellijke, verzegelende werk van de geest. Dit moet dan ook het doel en het verlangen van de waargelovigen zijn. Deze bijzondere zekerheid moet gezocht en begeerd, zegt Goodwin. Ga afronden. Vergelijken we het spreken van Goodwin over geloof en zekerheid ten slotte met de reformatoren, dan zien we enig verschil in accent en benadering. De vraag is daarbij of een puritein als Goodwin hetzelfde met zekerheid bedoelde als de reformatoren. Bedoelden de reformatoren met zekerheid meer de objectieve zekerheid dat er in Christus ook voor mij zaligheid en eeuwig leven is? Bij Goodwin en anderen gaat het meer om de subjectieve zekerheid dat ik in de genade mag delen en dat ik een kind van God ben. Onze belijdenis in de Dordtse leerregels, de verzekerdheid, niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschiet, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen God zijn. Eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie en van goede werken. Zo brengt Dort de lijnen samen, waarbij deze laatste uitspraak van Goodwin het opeens weer glashelder en eenvoudig maakt. Het geloof beantwoordt aan de gehele Christus. En Christus beantwoordt aan het gehele geloof. Ik dank u. Laten we met elkaar zingen, Psalm 27. Het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En na het zingen is het pauze. Hoe lang ongeveer? Half uur pauze.